Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen het derde, het vierde en het vijfde vers van Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Vers 3, 4 en 5 van Psalm 87. Na de geloofsbelijdenis willen we samen zingen uit Psalm 92, het zevende en het achtste vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon, de palm en de ceder groeien. En in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. 7 en 8 uit Psalm 92. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen deze middag Gods woord in het Oude Testament en we lezen uit de profetieën van Jesaja, de eerste 8 verzen van hoofdstuk 44. De schriftlezing is Jesaja 44, vers 1 tot en met 8. En daar lezen we Gods woord als volgt. Maar nu luister, Jacob, mijn dienaar, Israël, die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de moederschoot af, die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurun, die ik verkozen heb, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven, van de Heere, en de erenaam Israël aannemen. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten, ik ben de eerste en ik ben de laatste, en buiten mij is er geen God. En wie kan, zoals ik, roepen, het bekendmaken en het voor mij uiteenzetten, sinds ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen dat wat komen zal hun bekendmaken? Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuigen. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen in de bediening, in de uitleg en de toepassing van zijn evangelie. Laten wij samen bidden. Heere in de hemel, u die zichzelf noemt de eerste en de laatste, buiten wie er geen God is. U die de schepper bent van hemel en aarde, u spreekt en het is er, u beveelt en het gebeurt. Ja, u spreekt en u openbaart, u zet uiteen wat geen mens uit zichzelf zou kunnen weten. U bent de levende God en de sprekende God. U bent de God die zich noemt Heere der Heerscharen. Goed, heilig, rechtvaardig, genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en trouw, die de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar die de zonde wil verzoenen door het bloed van uw eigen Zoon. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de lof en de eer en de dank en de aanbidding. Ook als wij bedenken wat u in uw goedheid en uw geduld en uw genade schenkt aan ons. We mogen deze middag opnieuw hier in het kerkgebouw bijeen zijn. En niet voor niets, want uw woord dat lag hier nog opengeslagen. En in uw opdracht ook gaat dat woord verkondigd worden. Want u wil uw gemeente die boodschap van zonde en genade, van uw werk en onze verantwoordelijkheid, van uw verkiezing en onze geloofsdaad opnieuw laten horen. En zo wilt u zondaren vanuit hun duisternis trekken tot uw wonderbaar licht. Zo wilt u uw volk voeden en hoeden en weiden als een goede herder. Zo wilt u als die vader uw kinderen om u heen verzamelen, om ze ook aan het begin van een nieuwe week eerst te vullen met wat u te zeggen hebt, zodat we moed en kracht, zodat we uit u het leven mogen ontvangen en de kracht mogen ontvangen om de week in te gaan. Ja, u wil ons onderwijzen, ook in de weg die we gaan zullen. U wil ons wijzen op onze zonden en tekorten en u wil ons brengen aan de voeten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En u wil het door uw geest uit hem nemen en het ons schenken. Wat een wonder, Heere, dat dat opnieuw mag gebeuren. En dat we dat hier in de kerk zo met elkaar mogen gaan beleven als uw geest werkt en als uw geest rondgaat om die arbeid aan onze ziel te verrichten. Om te zien waar gesnoeid moet worden, om te zien waar gezaaid moet worden, om te zien waar water gegoten moet worden op het droge, om het tot bloei te brengen. Maar Heer, u wilt dat toch ook geven als er thuis meegeluisterd wordt, als we vanwege ouderdom of ziekte of vanwege andere omstandigheden niet in staat zijn om hier in de kerk aanwezig te zijn en we gebruik mogen maken van de techniek om toch verbonden te zijn en mee te luisteren en mee te leven met de dienst hier. We danken u daarvoor, Heer, en we bidden of u hier en thuis of op een later tijdstip nog uw zegen zou willen geven. Dat de gemeente opgebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. Dat toegevoegd mag worden aan de schare die zalig zal worden. Dat ook hier, in dit uur, ze mogen uitspruiten tussen het gras. Misschien wel heel onverwacht. Misschien geleidelijk aan, door uw geest geleid in het spoor van uw woord. En nu openbloeiend. Heren, u weet het en wij bidden of u zelf zo in dit uur aan het werk wil gaan met dat werk wat nodig is aan een ieder van ons. En dan weet u dat nog veel beter dan dat we dat zelf kunnen bedenken, wat nodig is. En daarom bidden wij ook deze middag uw koninkrijk komen. Dan bidden we dat ook in ons persoonlijk leven, heren, dat dat koninkrijk doorbreekt. En dat we als onderdaan van dat koning ons ook hoe langer hoe meer leren gedragen als burger van dat koninkrijk. Maar laat het ook doorbreken in onze maatschappij, in ons land. We belijden dat we er ver vandaan zijn geraakt. En dat we daarin als kerken ook een verantwoordelijkheid hebben te dragen en ook schuld hebben die we u belijden. Heren, wilt u van uw geest uitgieten, zodat het weer tot leven komt. Zodat ook in onze maatschappij er meer en meer gevonden worden die willen leven overeenkomstig uw woord en wel en wil. En zo ook in hun leven en in de dagelijkse praktijk van het leven uw eer op het oog hebben. Zegen daartoe hen die als christen op verschillende posities in de maatschappij staan. Geef vrijmoedigheid om het uit te dragen. Geef gehoor dat daar hun stem ook geluisterd wordt. Bijzonder ook bidden we voor onze regering en voor hen die in hoogheid zijn gezeten en macht hebben om te besturen en te regeren en wetten uit te vaardigen. Heren, laat het zo mogen zijn dat het is naar uw wil. Want uw wil is tot heil ook van het volk. Bidden voor onze koning en koningin. Geeft u ook hen wat zij nodig hebben in de taak die op hun schouders ligt. Laat ze daarin ook een voorbeeld mogen zijn om te tonen, te buigen voor de koning der koningen. Maar laat ze zo ook tot zegen mogen zijn voor ons land. Heren, uw schepping, deze wereld, al de mensen die daarop wonen en zoveel zijn er in nood en armoede, in zorgen. Zoveel bevinden zich in gebieden van deze wereld waar rampen zich voltrekken of waar oorlog uitgevochten wordt. Heren, wij bidden of u zich zou willen ontfermen over de mensheid. En of u zou willen schenken dat in die plaatsen waar nood en ziekte en waar de dood rondwaart, uw genade gekend mag worden, ook in de vorm van de dienst der barmhartigheid. Dat hulp verleend mag worden en de noodlijdende geholpen worden. En dat mag gebeuren ook in het licht van dat evangelie. Een mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Heren, laat zo ook in de hulpverlening dat evangelie verkondigd mogen worden met woord en daad. Zegen alle die werken in uw koninkrijk op zendingsvelden, evangelisatieposten of op andere wijze ondersteunend werk verlenen in het uitdragen van dat evangelie. Gebruik het, Heren. Laat er vrucht op mogen gezien worden. Laat zo ook die werkers in uw wijngaard bemoedigd mogen worden om door te gaan. Denk aan uw verdrukte kerk, uw vervolgde volk. Geef moed en kracht en steeds de ogen te richten op u die in de hemel zit en moed te scheppen uit uw belofte. Zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Heren, we dragen ook ons eigen kerkverband aan u op. De zorgen die er zijn, de zegeningen die u nog geeft. We bidden over u alle afgevaardigden naar de generale synoden die bezig zijn met het werk om de rapporten te bestuderen en adviezen uit te brengen. Of u wijsheid wil geven en zegen wil schenken, een broederlijke eensgezindheid wil werken. Heren, we bidden dat des te meer omdat er op bepaalde punten en bepaalde onderwerpen juist veel verschil van inzicht en van mening is. U weet hoe het zal gaan gedurende de vergaderingen van de synode, maar wij bidden u, Heren, laat uw geest vaardig zijn over de afgevaardigden. En laat zo samen gezocht mogen worden naar wat tot eer van uw naam is, wat in getrouwheid aan uw woord is. Want die beide zullen altijd tot heil van de kerken uitwerken. Eerbied voor u en ontzag voor uw woord. Heren, dat wilt u toch zegenen. En laten we zo ook in die synodevergaderingen dat mogen opmerken. Dat u zelf de weg wijst. En dat u zelf uw kerk leidt. Want ook ons kerkverband, naast allerlei andere kerkverbanden, ze zijn het eigendom van u, Heer. U bouwt uw kerk dwars door kerkmuren heen. En daarom bidden we uw zegen. Al hebben we dat niet verdiend. En hebben we dat ons niet waard gemaakt. En toch bidden we u erom, Heere, omdat u toch uw eigen zoon ook die belofte hebt gegeven. Dat als hij zijn ziel zou uitstorten in de dood. Als hij dat offer zou brengen tot een rantsoen voor velen. Hij ook een volk zou hebben dat hem getrouw is, hem lief heeft. En daar bent u toch nog mee bezig. Om dat volk te verzamelen. Om die bijeen te brengen aan zijn voeten. Heere, laat dan deze eredienst daar ook op mogen uitlopen. Dat uw zoon verheerlijkt wordt. Dat wij mogen zien. Dat wij mogen geloven. Dat wij mogen aanbidden. Dat wij hem nodig hebben. Maar ook zo uit hem mogen ontvangen wat wij voor onze ziel en voor ons lichaam, voor ons aardse leven en voor het eeuwige leven nodig hebben. En laat dan de boze niet toe dat hij ons enige schade of hinder toebrengt. Breek zijn koninkrijk af en bouw het uwe op. En laat zo alles wat in deze dienst gedaan wordt en in ieder die daar een taak in heeft, door uw geest geleid worden en bekwaam gemaakt om deze dienst te laten uitlopen op de eer van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden het u in de vergeving van onze zonden om Christus wil uit genade. Amen. Uit Psalm 84 zingen we samen ter inleiding op de prediking het derde en vierde vers. Het amen van de prediking zingen we uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, vers 7 en 8. En we luisteren deze middag naar Gods woord zoals dat tot ons komt uit Jesaja 44, het 4e en het 5e vers. Jesaja 44, vers 4 en 5. Ze zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Geliefde gemeente, Jesaja 44 is een van de meer bekende hoofdstukken uit het profetenboek. Vooral het derde vers. Als Jesaja daar mag zeggen dat God zegt, ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge, van mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. De Pinksterprofetie in het Oude Testament, die ook doet denken aan Joël, waar de Heere uitspreekt en belooft dat hij zal uitgieten, uitstorten van zijn geest op alle vlees. De belofte van de komst van de geest. En dat wordt vergeleken door de profeet met het gieten van water op het droge. En nu hebben we vandaag niet tekort aan water, maar u kunt het zich allemaal wel voor de geest halen of als voorbeeld voor u zien van die dorstige, droge, dorre, stoffige grond, gebarsten vanwege het gebrek aan water, en dan wordt er water overheen gegoten. En dat water doordrenkt de aarde, maakt het vochtig, maakt het vruchtbaar. En misschien als u wel eens in Israël bent geweest en dan in de omgeving van Jericho en dan in het voorjaar wellicht. En als er zo'n bui trekt over die heuvels daar, die als anders allemaal dor en geel zijn, dan kun je het in één keer zien. Als het 's ochtends geregend heeft en in de loop van de middag, aan het eind van de middag, zo'n groene waas. En de volgende ochtend bloeit het. Nou, dat beeld is vanmiddag wat Jesaja ons voorhoudt. Als die geest komt, en dan niet alleen maar de belofte van de komst van de geest, maar Jesaja mag ook iets gaan zeggen van wat die geest gaat doen. Wat is dan het gevolg als die geest komt? Ja, dan worden de dingen groen, dan gaat het groeien, dan gaat het bloeien. De komst van de geest en zijn werk. En vanmiddag willen we dan met name luisteren naar het werk van de Heilige Geest. Wat gebeurt er als God die geest gaat geven op het dorre? En dan zien we drie dingen. Hij werkt het leven. We zien ook en we horen ook in onze tekst dat hij heel persoonlijk werkt. En als de geest werkt, is het gevolg er ook van dat hij leidt tot de belijdenis. Dus het werk van de Heilige Geest. Hij werkt het leven. Hij werkt persoonlijk. Hij werkt de belijdenis. En dan kijken we deze middag over de schouder van Jesaja mee, die voor zich ziet een stuk land dat eigenlijk dor is, maar waar water op gegoten wordt. En na verloop van tijd, als Jesaja naar dat stuk grond kijkt, dan wijst hij het aan. Kijk, daar. En daar. En daar. Zie je, het komt op. Tussen het gras beginnen ze uit te spruiten. En dan kijkt Jesaja niet naar een stuk grond wat onder handen genomen is door een tuinarchitect. En die aangelegd is door tuinmannen. En waarin alles netjes gerangschikt en geordend is. En netjes op een rij staat. Nee, het is eigenlijk een verwilderd stuk land. Zomaar ergens in de heuvels daar. Waar geen mensenhand aan de pas komt. Maar als de regen komt, dan begint het daar te groeien. En her en der komen bloemen tevoorschijn. Verschillende soorten, verschillende kleuren, verschillende hoogtes. En zo groeien ze daar, zomaar, in Gods natuur. Dat beeld, dat gebruikt Jesaja voor het werk van de geest en het gevolg daarvan. Als de geest komt en gaat werken, dan komt de schoonheid van de herschepper openbaar. Zoals in de schepping de schoonheid en de majesteit van God de schepper zichtbaar wordt. In her en der allerlei bloemen die beginnen te bloeien, zo is het ook in het werk van de herschepping. Als het zaad van het evangelie gestrooid wordt en als het wortel gaat schieten en als het begint te groeien, als de Heilige Geest daar zijn werk aan doet, zodat het hier en daar begint te ontkiemen en boven de grond zichtbaar gaat worden, soms zomaar op een plek waar je het niet verwacht. Soms heel geleidelijk, langzaam aan, soms snel. Maar als de geest aan het werk gaat, dan komt er op het veld van Gods genade, hier en daar en nog weer op een andere plek, een bloem. Die begint te groeien, die open gaat en die tot eer en sier van de schepper begint te bloeien. Wilt u bijbelse voorbeelden daarvan? Dan denk ik in eerste instantie aan Timotheus. God had voor hem de weg gekozen dat hij van zijn moeder en van zijn oma het evangelie mocht horen. Dat zaad van het evangelie werd al heel jong in zijn hart gezaaid. En toen de geest over hem kwam en dat begon te gebruiken en het begon te ontkiemen, toen leerde hij als kind, als jong volwassene, wat het was. wie de Heer Jezus was, waarom de Heer Jezus was gekomen, waarom hij de Heer Jezus nodig had. En de Heer heeft familieleden daarvoor willen gebruiken, zodat op een gegeven ogenblik Timotheus zegt, maar ik wil de naam van Jezus belijden. En dat Paulus zegt, ik heb het ook in je gezien, Timotheus, dat ongeveinsd geloof. En daar stond hij, op het veld van Gods vrije genade, Timotheus te bloeien. En als je een stukje verderop kijkt, dan kom je ineens een bloem tegen, die had je daar nou helemaal niet verwacht. En dan denk ik aan die man die een verre reis ondernam, omdat hij gehoord had van de God van Israël. En toen hij in Jeruzalem aankwam en hij daar wilde knielen bij het altaar, toen het eerste wat hij zag was een bordje verboden toegang voor gesnedenen. Een gecastreerde man mocht de tempelplein niet op. En toen moest hij terug. En toen kocht hij een boekrol van Jesaja en op zijn wagen terug naar huis zat hij hem te lezen, maar hij snapte er niks van. Maar het zaad van het evangelie was bezig om gezaaid te worden in zijn hart en toen stond ineens Filippus langs die weg. Verstaat u wat u leest? Nee, ik begrijp er niks van. Hoe zou ik het kunnen snappen als niet iemand mij het uitlegt? Kan u het mij uitleggen? En Filippus stapt op de wagen en begint hem Jezus te verkondigen. En toen goot God vanuit de hemel water op dat heidense hart. En toen kwam hij tot die belijdenis. Zie, daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. Als u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Ik geloof. Toen stond daar ineens op het veld van Gods vrije genade die bloem van die kamerling uit Ethiopië. Nog een andere bloem. Zo'n handelsvrouw die vanwege haar bedrijf verhuisd was en daar in aanraking was gekomen met Joodse vrouwen en geluisterd had naar wat in het Oude Testament stond en ze geloofde dat die beloften waar waren, maar ze wist nog niet dat die beloften vervuld waren in de komst, in het lijden, in het sterven, in de opstanding van de Heer Jezus. En toen kwam daar een man, Paulus noemde die zich, en die begon uit te leggen dat wat het Oude Testament had voorzegd, vervuld was in Jezus van Nazareth en de Heere opende haar hart en Lydia kwam tot geloof. En ze begon te bloeien. En het werd zichtbaar. Als u dan geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, kom in mijn huis en blijf daar. En ze werd dienstbaar aan het Koninkrijk van God. En in diezelfde plaats nog een andere man, dat had je ook niet gedacht. Op het nippertje zou je zeggen als mens. Die in die nacht waarin die aardbeving plaatsvond, zijn bed uitkwam en de deuren van de gevangenis allemaal verzakt en open zag staan. En die zijn zwaard al getrokken had om de eer aan zichzelf te houden, want hij zou toch wel de doodstraf krijgen omdat hij de gevangenen niet goed had bewaard. En dat hij toen vanuit de kelders van de gevangenis hoorde, doe u zelf geen kwaad, we zijn hier nog allemaal. Die gevangenisbewaarder die tot geloof gebracht werd toen in die nacht. En die zomaar ineens begon te bloeien van de genade in Christus Jezus. Ja, hoe gaat dat? Van jongs af aan in aanraking gekomen met het woord, het Oude Testament. Zomaar plotseling ineens in de nacht waarin je denkt dit wordt het einde van mijn aardse leven. Die mensen in Mileten, die mensen in Samothrace, die mensen in Efeze, noemt u ze maar op. Hoe gaat het als een mens begint te bloeien, als hij tot leven gewekt wordt, tot geestelijk leven? Wat kun je er eigenlijk anders van zeggen van dat wonder, dan dat de Heilige Geest met kracht het woord in je leven gaat brengen en het uit gaat werken in het centrum van je leven? Dat woord niet, zoals het misschien al jarenlang gebeuren kan, afketst als een druppel regen op een steen en uit elkaar spat en niks doet. Maar dat hij in één keer gaat vallen naast die steen in goede aarde en de aarde vochtig maakt en wat je hoort begint wortel te schieten in je leven. Heb je dat ooit gehad? Heb jij dat ooit meegemaakt? Dat je in de kerk zat en dat je eigenlijk dacht, het lijkt wel of er niemand zit. En die dominee, ik ken hem amper, maar het lijkt wel of die precies weet waar ik mee zit. En dat dat woord je raakt en dat dat woord je oren laat spitsen. En dat je er een keer met je gedachten bij blijft, omdat het over jou, omdat het over u gaat. Dat die geest een gesloten hart openmaakt en je weet zelf niet hoe. Want dat blijft een onverklaarbaar wonder als de geest leven gaat werken. De geest blaast waarheen hij wil, zegt de Heer Jezus. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar hij doet zijn werk met kracht. En hij werkt die wezenlijke verandering in je hart. Dat wat je misschien wel tijden gehoord had, van jongs af aan. Of wat je misschien maar nog maar onlangs in je leven hebt gehoord, vanwege dat je in aanraking bent gekomen met het evangelie. Dat het gaat over u en over jou en over mij. Zonde is niet een abstract begrip, maar dat is wat ik gedaan heb en wat ik denk en mijn tekorten en mijn gebreken, dat ik niet leef tot eer van God. En mijn armoede is dat ik God ben kwijtgeraakt, dat gaat niet over een ander, maar het is mijn armoede. En schuld is mijn schuld voor Gods aangezicht. En dat de geest het zo werkt dat je die woorden en begrippen misschien wel al heel vaak hebt gehoord, maar nu ineens gaat het over jezelf. Wees mij de zondaar genadig. En dat de Heer Jezus Christus, wiens naam je ook al zo vaak gehoord hebt, nu in één keer voor je gezet wordt en je aangeboden wordt, dat je een antwoord moet geven. Dat je niet de kerk uit kunt gaan en er nog eens over na kan denken en wel zien of het er nog een gelegene tijd is. Maar dat het zo aan je hart komt dat je zegt, ik moet het heden antwoord geven. Jezus, mijn zaligmaker of niet. En dat de geest je leidt tot die onberouwelijke keuze van het geloof. Van de liefdedienst aan de Heere. En zo komen die bloemen op het veld. Zo beginnen ze hier en daar en nog op een andere plek te groeien. Want in het bijzonder is de gemeente, is de kerkdienst waar we nu in mogen zitten, het veld waar de Heilige Geest bezig gaat om te zaaien, om water te geven, om te snoeien, om te zien of er vrucht is, of er misschien wel een stok naast moet om recht te blijven groeien. Dat is hier. En de geest wil heden, nu aan u en jou en mij werken. Tot leven wekken of het leven voeden. Hebben we die geest ontvangen? Als we die geest hebben ontvangen en als hij aan het werk gegaan is in ons hart en leven, dan komt dat openbaar. Het kan soms misschien wel eens een tijdje duren als de wortels eerst de grond in moeten. En het lijkt soms misschien heel klein als de eerste blaadjes boven de grond komen, maar hij werkt door. En hij werkt heen naar de bloei en het dragen van de vrucht. Is die geest aan het werk in uw leven? Dat hij je bepaalt bij dat evangelie en steeds weer terugleidt naar dat evangelie om te zien wie Christus is en wie u zelf bent en wat Christus aanbiedt en wat u nodig heeft. Dat je iets van dat nieuwe leven ook herkennen mag in de liefde tot God en zijn dienst. Hebben u het wel eens gezegd, en dan misschien een van de ouderen naar een van de jeugd. Joh, als je mij vraagt over het leven met de Heere, dat is ooit een keer in mijn leven begonnen. Ik kan misschien niet eens precies aanwijzen wanneer, dag en datum, weet ik niet. Maar het is in mijn leven gekomen en ik heb er nooit spijt van gekregen. Want die liefdedienst, omdat hij mij eerst heeft lief gehad, heeft mij nog nooit verdroten. En dan zullen ze zelfs groen en fris in hun grijze dagen gewenste vruchten dragen. Daar gaat het om. Dat is wat de Heere zoekt in de kerk, in de gemeente. Dat is wat de Heilige Geest werken wil in de gemeente. Dat we tot bloei gebracht worden. Ze zullen opkomen tussen het gras. Dat is de belofte voor de predikers van het evangelie. predik het woord. Want de geest wil dat gebruiken om ze her en der te laten uitspruiten tussen het gras. En dan is er nog een tweede beeld. Als wilgen aan de waterstromen. Lijkt er misschien op dat ze zullen uitspruiten tussen het gras als wilgen, alsof het toch over hetzelfde gaat, maar het uitspruiten tussen het gras ziet meer op de bloemen die opkomen. En het tweede beeld is als wilgen komen ze tussen de waterstromen, aan de oevers van het water dat God laat stromen tussen die verschillende weiden, botten de wilgen uit en komen tot leven, wilgen. Een boomsoort die ook veel water nodig hebben. En als God water gaat gieten op het droge, dan wordt het zoveel dat zelfs wilgen ervan kunnen leven. En die bomen worden ook weer groen en fris. En die beginnen ook weer uit te lopen en blad te zetten. En dat betekent in oud-testamentische taal de stroom van de geest en het werk van de geest en de kracht waarmee hij het wil doen. Zijn zo vol en is zo rijk en is zo veel, dat God zijn volk niet in de woestijn zet en ze zo nu en dan een druppel water geeft waar ze net aan niet van omkomen. Maar dat het zijn wil is om zoveel van zijn geest te geven, dat wilgen ervan kunnen groeien en blad van kunnen dragen. Psalm 1. Als een boom in vette grond, geplant aan een stroom. Ezechiël 47, waar de beek die uit de tempel vloeit, met aan de oevers bomen die hun vrucht dragen. God is geen karig God. God geeft wat nodig is om te mogen bloeien en vrucht te dragen tot eer van zijn naam. En het loopt straks uit in openbaring op die stroom die voortvloeit uit de troon. En die weerszijde van die bomen heeft die bladeren voortbrengen tot genezing van de heidenen. Dat doet de Heer, hij zorgt voor genoeg. Er is een voldoende aan genade en zegen en rechtvaardiging en heiliging voor zijn volk. Het gaat niet karig. En het houdt ook niet op in een mensenleven. Dat wat hij beloofd en toegezegd heeft in de heilige doop, toen we nog maar een paar maanden oud waren, een paar weken oud waren, dat gaat mee tot aan het eind van ons leven, al zijn we 80, 90 jaar. Om inderdaad nog in de ouderdom te mogen verkondigen dat de Heere recht is en dat in hem het onrecht nooit is gevonden. Zo zorgt de Heere steeds dat zijn volk in dit leven, wat ze ook mee moeten maken, welke moeite en zorgen er ook op hun levenspad komt, er in hem door de kracht van zijn geest nieuwe moed te vinden is. Nieuwe levensvreugde te vinden is. Het geloof aangewakkerd wordt en gevoed wordt. Om in de dankbaarheid voor hem te leven en in de tegenspoed geduldig te zijn. Daar zorgt de geest voor. Is het te zien, mogen we die vraag aan elkaar stellen, is het te zien in ons leven, dat werk van de geest, dat we mogen scheppen uit de overvloed die er is in Christus. En dat we ook daar steeds weer te vinden zijn bij die bron, om te ontvangen wat we nodig hebben, dag aan dag. Is het te zien in ons persoonlijk leven? Want het is een persoonlijke zaak. Het gaat bloem voor bloem. Willig voor willig. Want waar loopt dat op uit? U ziet het in dat volgende vers. De een zal zeggen, ik ben van de Heer. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. En weer een ander zal met zijn hand schrijven, van de Heer. Waar loopt dat op uit? Nou, het loopt hierop uit in een eerste vervulling van deze tekst, dat God zijn volk weer terugbrengt vanuit de ballingschap en eraan gaat toevoegen. Hij brengt ze terug naar het beloofde land, naar Jeruzalem, en dan gebeurt het dat de heidenen gaan zeggen, God heeft bij hen iets groots verricht. En dan kunnen er heidenen komen die zich bij dat volk willen gaan aansluiten. En dat is in de geschiedenis ook gebeurd. Maar daarmee is deze profetie nog niet uitgeput. Daarmee hoeven we nog niet te zeggen dat er geen betekenis meer zit in deze profetie. Maar deze profetie loopt nog door en wordt nog verder vervuld. Deze profetie gaat ook over de verhoogde Christus die zijn gemeente gaat verzamelen door zijn geest en woord. Waar een andere psalm al van mocht zingen dat ze zouden komen van allerlei windstreken uit allerlei verschillende volkeren. De Filistijn, de Tyriër, de Mooren. Ze zijn binnen u, o God, dat voortgebracht en God zal ze zelf bevestigen en schragen. En hij zal ze opschrijven op de rol en de naam van Sions kinderen dragen. En dan komen ze overal vandaan en het mag in het Nieuwe Testament getuigd worden. Die scheidingsmuur die er was tussen de heidenen en de Joden is in de Heer Jezus afgebroken. En dan komen ze van einden en verre en worden getrokken door dat evangelie. En toen hij opgevaren is naar de hemel en hij zijn discipelen de opdracht heeft gegeven om uit te gaan over de gehele wereld om het evangelie te verkondigen. Toen zijn ze gegaan, want hij wil zich vanaf alle einden der aarde een volk verzamelen dat hem lief heeft, want ze moeten komen. Uit alle talen, geslachten, volkeren en naties om dat ene lied te zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en gemaakt als koningen en priesters voor God. En toen ging dat evangelie door Judea heen, door Samaria heen, door de heidenlanden heen. En toen kwam Paulus daar in het huidige Turkije. En toen kwam die in het huidige Griekenland. En toen kwam die op Kreta. En toen ontstonden die gemeentes en toen werden ze ingelijfd in Israël. En toen kwamen er mensen die zich gingen noemen met de naam Israël. Allerlei soorten mensen. En ziet u dat de Heilige Geest heel persoonlijk werkt en dat al degenen die nu in de hemel voor Gods troon staan te juichen en hem te danken dat hij hen verlost en gered heeft, die zijn allemaal één voor één verlost. Dat gaat niet per gemeente. Dat gaat niet per gezin. Dat gaat niet per echtpaar. Dat gaat persoonlijk. De een zal zeggen. Een ander zal zich noemen. Weer een ander zal met zijn hand schrijven. Zien jullie het? Eén voor één. En ze leren het allemaal persoonlijk. Niet vanaf hun geboorte. Maar door dat werk van de Heilige Geest. Zo persoonlijk moet het voor ons ook worden. En ik zei net, misschien heb je wel eens een keer meegemaakt in het kerkdienst, dat het leek alsof er niemand zat en dat de Heer u rechtstreeks aansprak. Nou, daar gaat het om. En natuurlijk ook met elkaar mogen we de Heer zoeken en met elkaar mogen we hem de eer en de dank brengen. Maar met elkaar kan alleen als ik het ook persoonlijk ken. Deze God is onze God. Dat kan ik alleen maar zingen als ik dat ook heb geleerd. Hij is ook mijn God. Hebben we het persoonlijk geleerd? Ken jij het persoonlijk? Niet alleen maar dat je erbij bent opgevoed. En dat je christelijke ouders hebt gehad die je de dingen hebben bijgebracht. En de verhalen uit de Bijbel hebben voorgelezen. En die het onze Vader hebben geleerd. Het is een geweldige zegen als je zulke ouders hebt die dat ook zo doen. Maar het moet komen dat je het persoonlijk ook in je leven, in je hart een plek gaat krijgen. En dat we heel persoonlijk zelf het leren zingen. Gij hebt mij gekocht met uw bloed. Dat kan. Zo werkt de Geest. Zo wil hij het leren aan al Gods kinderen, één voor één. En dan leren ze allemaal in dezelfde inhoud, ja. Zonde en genade. verloren Adamskind. En Jezus die een middelaar is en een zaligmaker en een verlosser en een heiland is van zulke zondaren. En ze leren het allemaal inderdaad, dat hij tegen hen gaat zeggen, ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Maar ik heb het handschrift van uw zonde op mij genomen en het aan het kruis genageld. Ik heb mij laten binden opdat u ontbonden wordt. Ik heb mij door God laten verlaten, opdat u nooit meer door mijn Vader zou verlaten worden. En al zijn dat de kerndingen die heel Gods volk leert, jong en oud, uit welk land ze dan ook afkomstig zijn. Er is in dat werk van de Heilige Geest toch ook weer verscheidenheid. Laat ik het zo zeggen, het zijn allemaal bloemen. En ze groeien allemaal omhoog en ze richten allemaal hun kelk richting de zon. Maar ze zijn verschillend van grootte en verschillend van kleur en verschillend van aantal bladeren, verschillend van geur. En je ziet het hier ook in dat persoonlijke werk van de geest. De een zegt, de ander en weer een ander. Ik ben van de Heere. En noemt zich met de naam Jacob. En een ander schrijft het, ik ben van de Heere en ik gebruik de naam Israël. Hoe komt dat? Dat is de majesteit van de Herschepper. Dat is de glorie van de Herschepper, die met ieder mens zijn eigen soevereine weg gaat. En ze leren ten diepste dezelfde dingen, maar de geest leert het in ieder zo persoonlijk dat er verschil is in de manier waarop Gods kind het leert. En dat er verschil is naar de mate en de gave van de geest, zoals die het geeft. En daar moeten we rekening mee houden, daar mogen we ook rekening mee houden, maar daar moeten we ook rekening mee houden. Dat het bij een ander nou niet precies hetzelfde gaat als dat het bij mij gegaan is, zodat ik mezelf als een voorbeeld maak. En als het niet zo gegaan is zoals ik het heb ervaren en beleefd en het in mijn leven gegaan is, dan kan het andere niet kloppen. Of omgekeerd. Als er iemand is tegen wie je opziet, want dat is toch iemand die de Heere echt oprecht vreest. En wat hij heeft meegemaakt, ja dat herken ik niet 1, 2, 3 in mijn leven. Bij mij is het anders gegaan. Zou het van mij dan wel kloppen? Nee, dat is iets van de veelkleurigheid van de Herschepper. Verschil. Onderscheid. In dezelfde dingen. Bloeien we tot Gods eer. Richten we ons op de zon der gerechtigheid? Is het ons verlangen om tot zijn eer te leven? En ik weet, er komen veel toeristen af op de bloembollenvelden. En het is een prachtig gezicht. Al die velden met precies dezelfde bloemen, keurig, netjes gerangschikt, allemaal kaarsrecht. Zelfde hoogte, zelfde kleur. Ja, dat is prachtig. Maar weet u, wat ik eigenlijk mooier vind, is zo'n bloeiende alpenweide. Met al die verschillende kleuren en al die verschillende vormen en al die verschillende soorten bloemen. Waar de een in de gemeente zegt, ik ben van de Heere. En letterlijk zegt hij eigenlijk, van de Heere ben ik. Iemand tegenkomt die op wat voor manier hij het ook geleerd heeft door de geest, toch mag belijden en zeggen, ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben het eigendom geworden, en dan zeg ik het maar even met de woorden van de catechismus, van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald en me uit de heerschappij van de Satan heeft verlost. Ik ben van hem geworden. En in dat geloof geeft hij zich over aan Christus en volgt hij Christus. En wordt hij gemaakt tot een dienaar van de Heere. Ja, dat is werk van de geest. En hoe de geest het bij de een of bij de ander ook leert. Dat is wat de geest doet. Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. En dan doet hij altijd 2 dingen. Als hij het uit Christus neemt om ons aan hem vast te maken, dan leert hij ons eerst ook te zien dat we Christus nodig hebben. Want als hij het uit Christus neemt, dan gaat het over vergeving, dan gaat het over genade, dan gaat het over gerechtigheid, dan gaat het over heiligheid. Dat zijn allemaal dingen waarvan de Geest mij ook laat zien, stap voor stap, dat ik daar gebrek aan heb. En dan brengt hij me tot Christus. En als hij dan Christus aan je ziel bekend maakt, als de verlosser van de zonde, als degene die borg staat voor mijn zaligheid, als degene die betaalt voor mijn schuld, als de heiland die het helemaal heel maakt tussen God en mij. En als de Geest je dan zo laat zien op wie je zelf bent en wie Christus is en je zo aan zijn voeten brengt en hij het inderdaad zegt en het in het brood dat gebroken wordt en in de wijn die vergoten wordt, het nog eens aan je hart en aan je ziel bevestigt, ik voor u. Dan wil de Geest ook de vrijmoedigheid geven dat zo iemand het zeggen kan, ik ben van hem geworden. Ik ben van de Heere. En een ander noemt zich met de naam van Jacob. Jacob, dat volk dat door de Heere als zijn knecht is aangenomen, dat volk dat door de Heere geformeerd is, van wie de Heere de helper is, hebben we gelezen. Iemand die in zijn hart het verlangen heeft gekregen om bij dat verbondsvolk te mogen horen. Die iets gehoord heeft van de God van dat verbond en van de belofte in dat verbond. En die in zijn hart verlangt, ik zou daar zo graag bij willen horen. Mag ik me noemen met de naam Jacob? Wil u een voorbeeld? Rachab, de hoer in Jericho. Die tegen die verspieders zegt, ik heb gehoord dat uw God dit land aan u gegeven heeft. Als u Jericho inneemt, wil u dan aan mij denken? Mag ik erbij horen? Ja, hang dat scharlaken lint, dat uithangbord van je overspelige gedrag, niet meer bij de voordeur, maar bij het raam achter op de muur. En blijf dan in je huis, dan zal je gespaard worden. En zo mocht ze bij dat volk gaan horen. Zo mocht ze gaan delen in de rijkdom die God aan dat volk van Jacob had toegezegd. Ze mocht de naam van Jacob gaan dragen. En dan is er nog een derde die het eigenlijk samenvat, deze twee dingen. Hij zegt het, hij schrijft het op. Ik ben van de Heere en ik heet Israël. Hij getuigt er ook van dat hij door genade eigendom geworden is van de Heere. En hij spreekt de keuze van zijn hart ook openlijk uit. Ik wil bij dat volk horen dat met de naam Israël genoemd wordt. Wil u daar een voorbeeld van? Denk aan Rut. Die tot die belijdenis gebracht wordt, heel persoonlijk. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En die derde is door de Heilige Geest er zo van overtuigd geraakt dat hij het zelfs durft op te schrijven, zwart op wit. Dat is in de geschiedenis van de kerk ook gebeurd, dat mensen het opschreven. En misschien hebben we het wel thuis aan de muur hangen. Zo'n getuigschrift dat u belijdenis hebt gedaan in het openbaar van uw geloof. Kijk er nog eens naar. Toen en toen heb ik openlijk uitgesproken, ik wil de Heere volgen. Ik wil bij dat volk horen dat naar zijn naam genoemd is. Niet als iets magisch, maar als een voortdurende herinnering om in je leven nu ook steeds richting de zon der gerechtigheid te groeien. Als een gebed, Heere, wil u zo met uw belofte die u ver voor mijn geloofsbelijdenis hebt toegezegd, steeds voeden, zodat ik mijn geloofsbelijdenis iedere dag met goede werken mag versieren. En dat vaste voornemen om van nu voortaan in dankbaarheid tot God te leven. En misschien vraagt iemand, ja, waarom noemt de een zich nou met Jacob en waarom noemt de ander zich nou met Israël? Is dat dan misschien toch een soort synoniem in de zin dat het een dichterlijke tekst is? Ja, dat zal inderdaad ook zo wezen. En toch komen die namen vaak door elkaar heen gebruikt voor. Toch wel met een verschillend accent. Want zo is het ook nog eens een keer. Als je bij Gods volk mag horen, want natuurlijk, Jacobs kinderen worden ook Israël genoemd. Het zijn allebei kinderen van het verbond, maar bij de ene naam ligt het accent meer op de eigen wijsheid en de zondigheid van Jacob, de hielenlichter. En bij Israël ligt het accent meer op wat God heeft gedaan in het leven van zo'n mens. Hij heeft er Israël van gemaakt. En kan het ook niet zo wezen in het geestelijk leven? Dat er perioden zijn dat je je meer een Jacob voelt. Ondanks mij. Toch nog kind van het verbond. Heere, ik pleit op uw belofte. Ondanks mijn overtredingen en mijn bedrog en mijn gebreken. En dat er andere momenten zijn dat je mag opzien in dat werk van Christus. En dat de geest het zo aan je toepast dat je zegt, ja, ik heb een nieuwe naam gekregen. Nieuw leven. En dat de Heilige Geest die beide dingen verdiept in je leven. Dat je hoe langer hoe meer jezelf leert kennen. En hoe langer hoe meer van Christus mag ontdekken. We zingen dat toch graag. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Nou, dat wordt geleerd als je het aan de andere kant ook leert zingen. Niets en niets uit mij. Door u alleen, niks uit mij. Uw werk, Israël. Niet mijn werk, Jacob. En dat je je zo hoe langer hoe meer leert overgeven aan Christus, toch? Hoe groot mijn zonde en mijn ellende ook zijn. Hoezeer ik in mezelf ook een Jacob ben die steeds mijn eigen uitwegen kies. De Heer heeft in genade om Christus wil mij willen aanzien en aannemen. Zo draagt Gods volk die twee namen, toch? Zolang ze hier op aarde zijn. Zo leren ze die naam ook steeds meer kennen. Totdat de tijd aanbreekt dat degene die in Christus geloven straks een nieuwe naam krijgen. Die niemand weet dan God alleen en degene die hem ontvangt, zegt de Openbaring. Dan mogen ze verlost van hun Jacobs natuur voor eeuwig bij God zijn en hem groot maken. En met een nieuwe naam hem eren tot in alle eeuwigheid. Verlost van hun oude mens, hun oude natuur. Voor eeuwig gereinigd, voor eeuwig geheiligd. Voor eeuwig passend bij God. Nou bloeit iets van dat verlangen in ons leven. Is er iets zichtbaar van die hoop en die verwachting? Is dat wat uitgewerkt wordt in iedere dag van ons bestaan als de geloofskeuze waarin we ons overgeven aan hem. En gemeente, dan gaat het er niet om dat we de mooiste bloem van het veld zijn, hoor. Dan gaat het er niet om dat we de hoogste bloem zijn. We hoeven niet allemaal zonnebloemen te zijn of orchideeën. Maar dat oprechte geloof. Dat wat de Heere werkt in ons hart om hem lief te hebben boven alles. Dan is het ook voldoende om misschien maar een vergeet-me-nietje te zijn. Heere, ontferm u over mij. Vergeet mij niet. En dat de lofzang is die opklimt uit je hart. Hoewel ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Is dat verlangen in ons hart? Die begeerte om Jacob, Israël te zijn, om bij Gods volk gerekend te worden. Om zijn naam te eren. Om te mogen ontvangen uit de schatten die Christus heeft verdiend. Die hij heeft toegezegd aan zijn volk, want er is geen gelukzaliger volk dan het volk dat naar zijn klanken hoort. Dat die klanken kent en dat op die klanken wandelt in de weg die hij wijst. Ik ben van de Heere. Is dat uw belijdenis? Is dat jouw belijdenis geworden? Zoals Jozua dat ook een keer deed toen hij die steen oprichtte en zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik ben van de Heere. Want Christus heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. En mij zo heeft tot zijn eigendom gemaakt. Wie zegt dat vanmiddag na? Ik ben duur gekocht. Als je dat nou niet kan zeggen. Als je dat niet durft te zeggen misschien. De geest is uitgestort op het droge. En ga dan met die dorst en die droogheid en die dorheid, als u niet kan zeggen of u van de Heere bent geworden, tot hem. Uw ziel als een dorstig land mag vragen om het werk van de geest, die uitgestort is op alle vlees. We hoeven niet aan voorwaarden te voldoen voordat we mogen bidden om dat levendmakende werk van de geest. En wie dat leert bidden, Heere, stort op mij van uw geest. Werk in mijn hart met uw geest. Vervul mij met uw geest. Wie dat gebed leert bidden, is dat niet het werk van de geest? Dat al begonnen is? Om toe te mogen groeien naar die belijdenis. Mijn enige troost, beide in leven en in sterven is, dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom ben geworden van Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de Satan verlost heeft. Ik ben van de Heere. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Ja, Heere, dat is toch de lofzang, door u alleen. Want als u niet met dat woord gekomen was in ons leven, misschien van jongs af aan of op een later tijdstip, als u dat woord niet had laten bevestigen en laten betalen door uw Zoon, die u zond naar deze wereld, terwijl er niemand was die op hem zat te wachten, dan was het nooit gebeurd. Dan was er geen mens zalig geworden. Dan kon niemand u de eer geven die u toekomt. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als u dat evangelie nu laat verkondigen en hebt laten verkondigen ook deze dag, dan roept u ons ook op om dat evangelie in ons woord op te nemen, aan te nemen. Heere, we bidden of we zo dan werkzaam mogen zijn met die belofte van uw geest. Dat als er zijn die dat nog niet kennen, dat leven met u, dat ze gaan bidden om dat leven en om dat werk van die levendmakende geest. En als het misschien ingezonken is en weggezakt is en misschien door de beslommeringen van het dagelijks bestaan ondergesneeuwd is. Heere, wilt u het weer tot leven wekken? Dat het weer tevoorschijn komt en gaat groeien. En zo bidden we, Heere, of u uw volk steeds wil voorzien van voedsel voor de ziel. En of u uw honger wil werken, zodat we komen en nemen en eten. En geloven dat u, Heer Jezus Christus, een volkomen zaligmaker bent van al onze zonden. Zegen de gemeente. In de verschillende geledingen, de verschillende generaties. Woon en werk met uw woord en geest in de gemeente op een wijze dat ze opgebouwd wordt. U tot eer, tot heil van elkaar en van de naaste. Zegen de broeders ambtsdragers. Geef hen steeds een rijke mate van die geest. Om in de gemeente te arbeiden, te vertroosten, aan te sporen, te bemoedigen, te waarschuwen. En geef vrucht op hun werk. Wees u met onze broeder en collega, dominee Hogeboom, die u op deze plaats gesteld hebt. Heere, geef hem steeds ook de leiding van uw geest, opdat hij mag graven in dat woord en uit mag delen van die menigerlei genade. We dragen de beide wijkgemeenten aan u op, of niet de ICF vakant gaat worden. Heere, wilt u ook dan voorzien en op uw tijd en uw wijze ook zo werken dat die gemeente weer geleid mag worden door een dienstknecht van u. Wees zo ook met collega Bonhof. Zijn andere taak straks gaat vervullen, Heere, geef hem ook dan een rijke mate van uw geest en zegen. Zo, Heere, bidden we. Wil ons genadig verhoren. Ook als we u vragen of u in ons midden wil meegaan, dat we u mogen volgen, ook in de week die voor ons ligt. Sterk ons tot het werk. Maak ons bruikbare instrumenten in uw hand om getuigen te zijn van de hoop die in ons is. Ja, Heere, leg die hoop ook in ieder van ons. Draag in het bijzonder hen uit ons midden aan u op die misschien alleen thuis zitten of straks alleen thuis komen. Weduwe, weduwnaren, zij die alleen door het leven gaan. Ontfermt u zich, Heere, en schenkt u ook in de lege plaats die zo gevoeld kan worden na een kerkdienst, uw vrede en nabijheid. Verhoor ons zo, Heere, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen en op grond van zijn volmaakte werk. Amen. We zingen tot slot het vierde vers uit Psalm 96.
Thank you.
Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.